Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Wij waren gebleven in de serie. We zijn helemaal door Adam en Eva, de schepping en Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, weet je het nog allemaal? En we waren gebleven dat Jozef had zich geopenbaard aan zijn broers en zijn hele familie naar Egypte gebracht. En van Farao en van Jozef kregen ze dat stuk land Goshen. En daar was Jacob, wiens naam veranderd was in Israël, had God zelf gedaan, is een heel belangrijk iets ook voor vandaag. Daar woonden zij. En ze kwamen met 70 mensen, die familie van Israël, Jacob, bestond uit 70 mensen. En zij woonden allemaal nu in Egypte. Daar gaan we verder. Het is belangrijk dat wij weten hoe het volk van Israël uiteindelijk in gevangenschap kwam, omdat zij in Egypte woonden. Door die hongersnood kwam dus Israël, Jacob, Israël, die kwam in het land Egypte met zijn hele familie, 70 man. Alles was wel, alles was goed. Jozef was de onderkoning, genoeg overvloed, overal hongersnood, niet Egypte. En zeker niet bij de familie van Jacob, zeker niet bij het volk van Israël, wat toen bestond uit 70 mensen. Want er was overvloed vanwege Jozef. En als dan dat volk begint te groeien, of eigenlijk is het nog gewoon een gezin. Het is nog gewoon een familie. Het werd genoemd Israël, omdat Jacobs naam was veranderd in Israël. Zo, daar komt die uitspraak vandaan, het volk van Israël. Dat heeft te maken met Jacob, wiens naam in Israël veranderde. Dat gezin van 70 mensen, dat begon zich te vermeerderen en te vermeerderen in Egypte. En dan zegt de Bijbel, totdat er een farao kwam, een koning kwam, die Jozef niet kende. Wij praten dan over een paar honderd jaar verder. Want uiteindelijk zijn ze 430 jaar daar geweest. En ook dat had God notabene letterlijk tegen Abraham gezegd dat dat zou gebeuren. Maar de Heer heeft voor alles gezorgd. En het begon al in het klein en de belofte aan Abraham, de belofte aan Isaac, de belofte aan Jacob. En uiteindelijk zorgt hij dat Jozef vooruit wordt gestuurd om dat hele gezin, volk in leven te houden. Want daar ging het om. Het ging om Israël. En niet zozeer om de Egyptenaren in het land, maar het ging om Israël. Het ging om zijn volk, want die belofte lag daar. En dan zijn we dus honderden jaren later en dan komt er een farao en die denkt bij zichzelf, jongen, dat volk, dat wordt wel heel veel. Er zijn nu meer Israëlieten dan Egyptenaren. Dit gaat niet goed. Daar kunnen we misschien in Nederland ook wel eens wat van leren. Want farao zegt, als nou er een oorlog of iets komt, dan kan het best zo zijn dat die Israëlieten zich tegen ons keren. Nou, dan zijn we de sjaak. En nogmaals, daar zouden wij in Nederland toch wel eens waar mogen kijken en iets van kunnen leren. Want de Bijbel zegt, al die dingen die toen gebeurd zijn, zijn tot voorbeeld voor ons. Zo, hij dacht, dat moet ik zo niet laten gaan. En uiteindelijk, eerst moesten ze hard werken en werden zij slaven van de Egyptenaren. Zo kwam eigenlijk het volk van Israël in gevangenis, in gevangenschap in Egypte. Kijk, nou weet je de lijn, de story en hoe dat kwam. En als zij dan in gevangenschap zijn en ze moeten hard werken en ze worden slaven, had allemaal met iets te maken hoor. God was wel bezig, vergis je niet. Dan stelt farao twee vrouwen aan van de Egyptische kant. Wat was hun naam? Sifra en Pua. En die moesten, als het meisjes waren die geboren werden, want dat groeide als kool, dat gezin van Israël. Achter elkaar, steeds groter. Ja, dan denk ik wel eens, Regina, wij zijn met z'n tweeën, maar we zijn nou al met z'n veertiende. En dan zijn we nog maar net bezig. En papa zei altijd, het is allemaal nog maar het begin. En als we de familie Maasbach bij elkaar halen, zijn we al over de 60. Zijn we denk ik wel bij de 70. Even groot als Jacob toen was, toen die naar Egypte ging. Zo groeit dat. En zij hadden allemaal grote gezinnen. Met veel kinderen. Kunnen we ook wel wat van leren vandaag. Maar goed, ik ga die kant er niet op, maar ik haal het toch even aan. En degene die het weet, die weten het. En dat groeide dus. Dus die twee vrouwen, als het een meisje was, mochten ze het laten gaan. Maar als het een jongen was, dan moesten ze dat jochie doden. Ongelooflijk, maar dat was de opdracht. En dat ging zo in die tijd. Maar die vrouwen, die hadden een vrezen voor de God van Israël. Wonderbaar, hè? Dat die Egyptische vrouwen een vrezen hadden voor de God van Israël. En zij deden dat niet. Dus dat volk dat groeide maar door. En farao zei, hoe kan dat toch? Dat kan toch niet, want ik heb daar een rem op gezet. En dan moeten ze komen, die vrouwen. En dan zegt farao, hoe komt dat dan? En dan zeggen ze, ja, farao, die Israëlische vrouwen die zijn anders dan de Egyptische vrouwen. Die zijn sterk. En als wij dan aankomen, dan is het kind al geboren en dan kunnen we niks. En dan komt farao erachter dat het toch anders zit. En dan wordt hij harder. Dan moeten alle kinderen die als jochie geboren worden, moeten in de Nijl geworpen worden. Lieve mensen, ik heb wel eens zitten denken, hoe kan je dat op je geweten hebben? Maar dan denk ik ook aan een Stalin en aan een Mao en een Hitler en een Pol Pot. En ik kan zo wel een hele lijst namen noemen van allemaal mensen die dingen op hun geweten hebben dat ik denk, hoe kan je ermee leven? En zo was het ook bij farao. Alle jochies moesten in de Nijl geworpen worden. En ja, dat was een algemeen iets, niet meer met die vrouwen, dat gebeurde op grote schaal. Dus het was heel gevaarlijk. Als je dan nog als jochie onder het volk van Israël, van Jacob, geboren werd. En ja, daar werd een jochie geboren die heel belangrijk was in de ogen van God. Die een grote taak zal hebben. Want vergis je niet, hè, de duivel zit altijd daarachter. De duivel zit achter het kwaad. Al het boos en al het kwaad komt ook van hem vandaan. En hij voelde wel dat er iets, ja, wel belangrijk. Want er gaat een bevrijder geboren worden. Er gaat iemand geboren worden die gaat het volk van God verlossen. Wie? Ik zou het niet weten. Maar er werd een jochie geboren. En die vader, Amram heette die, vader van Mozes. En zijn moeder, Jochebed of Jochebed. Dat waren godvrezende mensen. Uit de stam Levi, ook belangrijk, want Mozes kwam uit de stam Levi. En hij werd geboren, dat jochie. En die moeder, Jochebed, die probeerde dat jochie geheim te houden. Maar ja, baby's huilen en soms heel hard. Ik denk aan onze Treffer, toen hij klein was. Die kon zo hard, fel, schel, dat moest ik En toen gingen we ook nog een keertje vliegen en je was je speen vergeten. Moet er niet aan denken. Yes, ho, ho. In het vliegtuig. Sommigen kunnen heel hard huilen van die jochies. Maar ja, die zijn vaak ook voorbereid, hè, om massa's toe te spreken. Om door God gebruikt te worden. Maar goed, ze kon hem niet langer verborgen houden na 3 maanden. En dan komt ze tot dat idee. Dan denk ik, ja, de ideeën. Concepten, ideeën, wat je moet doen, hoe je moet doen, wanneer je moet doen, die komen van God. Luister, zakenmannen, zakenvrouwen, luister. Je kan allerlei gedachten spinnen hebben, maar ideeën om om de deal van je leven binnen te halen, die komen van God. God wil jou de deal van je leven geven en jou een concept geven. Een gedachtegang. Wat geboren wordt uit de Heilige Geest in je hart, dat je ineens weet, oh, ik moet het zo doen. Oh, ik moet het dan doen. En zo kreeg Jozebed in haar gedachten om een biesemandje, een rieten mandje te maken, insmeren met pek, zodat het tegen water bestand is. En dan doet ze haar baby in die mand, dekseltje er zo op, denk ik. Weet ik voor hoe die mand eruit heeft gezien. En dan gaat ze naar de rivier, de Nijl. En dan aan de kant heb je een hoop riet. Je moet het zo voor je zien, een hoop riet. En dan doet zij dat mandje met een setje in die doodsrivier. Want al die jochies werden in de rivier gegooid. Om te sterven in de rivier doet zij dat mandje met dat jochie. En dan zegt ze tegen haar dochter, Mirjam. Mirjam, ken je Mirjam? Ja, Mirjam. Mirjam, we hebben het jochie, je broertje, in een mand gedaan. Ga kijken wat ermee gebeurt. En dan wordt dat mandje meegevoerd, zo met de stroom. Mirjam, die loopt waarschijnlijk op de kant, zo kan ik me voorstellen, om te kijken. En dan komt dat mandje, dat komt bij die vijver, de hof van Farao. Lieve mensen, dat zijn toch allemaal dingen, dan denk ik, dat is geen toeval. Dat is geen toeval. We hebben al die lessen in de serie, hebben we nu gehad over Jacob, Jozef, noem ze allemaal op. Dat zijn allemaal geen, als dat toeval is, dan eet ik mijn schoen op. Het is geen toeval. God leidt. En God is niet veranderd. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij wil jou ook leiden. Ook vandaag, in al die dingen. Wij gaan mee, we bewegen mee met hoe het gaat, met de wetten en de regels en de overheid. Maar er zijn momenten, dan weet je door de Heilige Geest, hier niet. Daar doe ik niet aan mee. Daar ga ik niet heen. En zo leidt God ons. En hij leidde dat mandje. Het kwam bij Farao. En dan komt de dochter van Farao. Vertel mij, mensen. Dat mandje komt bij de hof van Farao. En de dochter van Farao wil net gaan baden. Dat kan toch allemaal geen toeval zijn? God leidt dat zo. Hij kan precies op de juiste tijd en minuten, seconden het juiste doen als jij opmerkzaam bent. Daar hebben we het ook over gehad. En dan ziet zij dat mandje en dan zegt ze tegen een van haar dienaressen om dat mandje te halen. En dan ziet zij dat jochie. En dan krijgt ze ontferming. Allemaal door God. Want ze weet dat het een Israëliet is, dat het een Hebreër is. Oh, dat zal wel een Hebreër zijn. En als Mirjam, vind ik ook weer zo tegenwoordigheid van geest, dat ziet, gaat zij naar die dochter van Farao toe. En dan zegt ze, heb u misschien iemand nodig die de baby de borst geeft, voedt? Nou, mij lukt het niet, ik heb geen kinderen. Dus ja, dat lijkt mij wel verstandig. En dan zegt zij, oh, ik weet wel iemand. Ja, natuurlijk weet zij iemand, de eigen moeder. De moeder van dat kleine babytje. Ah, is allemaal toeval. Nee, ik weet wel iemand. En dat kan ook bij jou gebeuren met een bepaald iets, dat het tot je komt en dan denk jij, oh, ik weet het wel. De Heilige Geest zeg je dan precies hoe of wat. Zo ben je altijd met de Heilige Geest een stap voor. Altijd. Want God weet alles, ziet alles, hoort alles, kent de toekomst en kent het hart van de mens. Ja, ga maar halen. En dan haalt zij haar moeder, Jozebed. En die komt dan en dan zegt die dochter van Farao, ach, ik ben nog alleen maar bij de geboorte. Ik moet nog helemaal naar de... Ja, ga maar door. En dan komt Jozabed, neemt het kind, daar moet ze voor zorgen. En die dochter van Farao geeft dat jochie de naam Mozes. Ook belangrijk om te weten. Want ze zei, ik heb hem uit de rivier getrokken. En Mozes betekent ook, een van zijn namen is uitgetrokken. Ik heb hem uit de rivier getrokken. En dat is ook zo. Uit die doodsrivier heeft zij hem genomen, getrokken, gehaald en gered. En dan na een paar jaar brengt Jozabed Mozes, die dan al is opgegroeid, in het huis van Farao. En dan Mozes, wetende dat hij een Hebreër is, een Israëliet is, door zijn eigen moeder opgevoed, wie kan je nog beter hebben, gaat naar het hof van Farao en komt daar dus binnen. Vind ik ook zo mooi. Kom daar binnen. Wordt binnengehaald als een zoon. Krijgt dus ook de hele opvoeding mee. Op dat level. Dat niveau. Nou, als je kijkt naar ons koningshuis ook. Dat zijn allemaal van die hulle. En dat heb je ook in Engeland. Ik geloof dat die mensen in een andere wereld leven. Maar goed, ze worden opgevoed anders en ze praten anders. Maar ze krijgen wel ja, de beste universiteiten, de beste scholen. En ze krijgen een hele outstanding hoge opvoeding. En zo was het ook met Mozes. Hij leerde dus ongelooflijk veel. En dan op zekere dag, want hij weet dat hij een Hebreër, een Israëliet is. Op zekere dag, dan ziet hij een Egyptenaar vechten met een Israëliet. En hij voelt zich verbonden met die Israëliet, want dat was hij ook. Hoewel hij wel opgroeide en bij Farao en heel anders leefde, terwijl het hele volk keihard moest werken en slaven waren, leefde hij in dat hof met een rijkdom en een overvloed. En dan ziet hij die twee vechten. En dan denkt hij, ik ga het opnemen voor mijn volk. Die ene. En dan kijkt hij of niemand hem ziet. En als hij denkt dat niemand hem ziet, slaat hij die Egyptenaar dood. Dat is de manier waarop Mozes dacht zijn volk te helpen. Want hij deed dat met zijn hele hart. Hij stond naast zijn volk, naast die man. En dan begraaft hij die Egyptenaar daar in het zand. Woestijn, veel woestijn, in het zand. En hij denkt zo heb ik geholpen. Zo is goed. Maar dan, de volgende dag, ziet hij twee Israëlieten samen vechten. En dan komt hij tussen beiden, want daar zie je eigenlijk al het leiderschap wat in hem zat. Dat hij komt en dan probeert hij ze uit elkaar te halen en dan zegt die ene, hey, wie denk jij wel dat je bent? Denk je dat je ons de baas kan zijn en dat ga je mij doden, net als dat je gisteren die Egyptenaar hebt doodgeslagen? Dat was zo'n uitlokking, hè? Maar goed, alles werkt mede ten goede, hoor. Alles. Want dan wordt Mozes bang. Want dan denkt hij, iedereen weet het, ik ben een moordenaar. En dan vlucht hij de woestijn in. Hij gaat weg. Weg van Egypte, weg van de Israëlieten, weg van de Egyptenaren. Hij vlucht weg. Kijk, daarom zeg ik, alles werkt mede ten goede. God gebruikt dit allemaal. Daar hebben we het zo vaak over gehad in deze verhalen. Waar jij ook doorheen gaat. God laat het medewerken ten goede. En hij zal het allemaal gebruiken in jouw voordeel. Er komt een moment dat de tafel gaat draaien in jouw voordeel. Maar soms kan dat lang duren. En dan moet je er doorheen. En zo ging Mozes de woestijn in. En daar Daar begon God te werken aan zijn hart. Waar we het ook over gehad hebben bij Jozef. Hij begon te werken aan zijn hart. Want zoals de Mozes daar was, dat hij zelf dacht, ik doe het wel met mijn vuisten, met mijn eigen kracht. Zo kon God hem niet gebruiken. Want zo werkt het niet in het koninkrijk van God. Dat is de reden dat ook velen vandaag niet door God gebruikt kunnen worden, omdat ze uiteindelijk doen wat ze zelf willen en niet zoals God het wil. En aan de kleine dingen kan je het zien, want als je in het klein zo bent, ben je ook in het groot zo. En als er dan een moment is dat er veel op het spel voor God staat, dan maak je dezelfde fouten. Daarom moest God aan zijn hart gaan werken om een hartsverandering in Mozes teweeg te brengen. En dat was niet makkelijk, niet simpel, want Mozes was een man die was opgegroeid in de hof van Farao. Zo, hij wist veel, stond in hoog aanzien. Luister, en dat zijn moeilijke mensen om te bekeren, mensen met veel kennis. Heel moeilijk. Ik denk dat dat ook het grote probleem is in het Westen. Waardoor campagnes vaak anders verlopen. Waardoor opwekkingen veel moeilijker zijn. Waardoor wonderen veel moeilijker zijn. Want als je dan gaat naar die landen, je hoorde het net ook weer. Dan daar is niet zoveel kennis waardoor mensen heel gauw openstaan, geloven. En dat is precies nodig om een wonder te ontvangen. Terwijl wij in het Westen, als we dan wat horen, dan denken we eerst, nou, dan ga ik eerst maar, dat zoeken we op. Dat gaat eerst door een trechter van twijfel, van kennis, van denken. Het gaat eerst door het denken heen, of het wel kan, of dat het niet kan. Nou, als je al zo bezig bent, dan ben je het eigenlijk al kwijt. Dat is voor ons heel moeilijk. Het heeft ook veel voordelen gebracht, onze kennis. Want daardoor hebben we al die uitvindingen gedaan. Die komen uit het Westen. Het vliegen, de auto, de telefoon, de computer, komt allemaal uit het Westen. Zo, dat is weer de blessing van kennis. Maar het kan je ook tegenzitten. Net als bij Paulus. En als Mozes dan in de woestijn is, Dan vindt hij een vrouw, een van de dochters van de priester daar, van Midjan. Jethro wordt ook zijn schoonvader, een van de zeven. Ik geloof dat hij 7 dochters had. Haar naam was Sephora. Hij trouwt met haar, krijgt 2 kinderen, Gershon en Eliezer. En dan, na jaren, tientallen jaren, dan is het eigenlijk tijd voor deze man om het werk te gaan doen wat God voor hem heeft. En dan hoort hij gerommel op de berg Sinaï. Want daar, dat is waar die was ook niet toevallig. Normaal zit hij altijd aan deze kant van de woestijn. Nu ging hij voor het eerst naar de andere kant van de woestijn, bij de berg Sinaï. En dan hoort hij gerommel en dat trekt zijn aandacht. En dan gaat hij die berg op. En dan ziet hij iets wat hij eigenlijk wel vaker zag, maar dit was wel heel bijzonder, want hij ziet een braambos wat in de brand staat, maar niet verteerd. Nou, braambossen, je zal meerdere struiken en braambossen hebben wat in de woestijn, in de fik gaat, in de brand gaat, vanwege de enorme hitte. Je hoorde het ook van broeder John, 43 graden, dat is allemaal heel heet. Maar dit was bijzonder, want het verteerde niet. Nou, dat kan eigenlijk niet. Zo, dat trok zijn aandacht. En dat was hoe God de aandacht van Mozes trok. Hij moest op een of andere manier komen, zodat God met hem kon praten. En als hij dan daar bij die braambos is, dan wordt die sfeer al heel anders. Want het is de tegenwoordigheid van God. En dan zegt God tegen Mozes, Mozes, doe de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilig. En lieve mensen, zo hoort het ook te zijn wanneer je het huis van de Heer binnenkomt. Dan hoor je een atmosfeer te voelen van de heilige tegenwoordigheid van de levende God. En eigenlijk als je dan zegt, doe de schoenen van je voeten, dat betekent eigenlijk alles wat niet heilig is, doe het uit je hart weg. En als je dan handen gaat opheffen in de worship, hef dan heilige handen op. En als ze bevuild zijn door de dingen in het hart die niet goed zijn, moet je het in orde maken. Want je kan geen onheilige handen opheffen tot de levende God. En dat gebeurt in veel kerken waar ze allerlei dingen doen die helemaal niet naar de wil van God zijn. En door de beugel zou kunnen waar God nooit zijn zegen op zou geven. Dat noem ik allemaal poppenkast. God laat het gaan tot het moment dat hij zal wederkomen. Want dit is iets wat mij ook bezig hield de laatste tijd. De meeste mensen die hebben Jezus, God, in hun gedachten als een baby. Zwak, kruis, dood, noem maar op. Maar luister, lieve mensen, als Jezus wederkomt, komt hij niet als een baby. Komt hij niet zwak, komt hij niet om te sterven aan het kruis. De Bijbel zegt, hij zal komen op het witte paard. Hij zal komen met vuur uit zijn ogen, met zijn naam op zijn dij en zijn voorhoofd, waar staat Koning der koningen en Heer der heerscharen. En die hele mantel die hij om heeft is doordrenkt van bloed van de vijanden. Want God zal er een einde aan maken. Oh, Jezus zal zo anders wederkomen dan zijn eerste komst. En dan ken je God niet. Zo is ook God daar verschenen aan Mozes. Mozes doet zijn schoenen van zijn voeten en dan, voor het eerst, begint God te praten tot Mozes. Voor het eerst hoort Mozes de stem van de levende God. En God zegt, Mozes, ik heb het volk gezien. Ik zie hoe ze pijn hebben, moeten lijden, verdriet hebben, hard moeten werken. Mozes, ik heb jou uitgekozen om naar Farao te gaan en te zeggen dat Farao mijn volk moet laten gaan. Eigenlijk was het daar punt. Van Mozes, ik heb het volk gezien, ik heb hun smarten gezien, ik heb hun huilen gehoord. Ga naar Farao, zeg dat hij mijn volk moet laten gaan. Dat was eigenlijk de opdracht. Ah ja, Mozes, kennis. Oh ja, maar God, dat kan ik niet. En hoeveel zeggen vandaag niet als God wat zegt, dat kan ik niet. Ik ben te jong, ik ben te oud, ik ben te zwak. Mozes zegt, maar God, ik kan niet praten, ik kan niet spreken. Ja, maar broeder David, ik kan niet spreken zoals u. Dat kan ik niet. En dan zegt God tegen Jeremia, zeg niet dat je het niet kan. En dat zei hij ook tegen Mozes. Mozes, wat heb je in je hand? Ja, ik heb een staf in mijn hand. Gooi hem op de vloer. Hij gooit hem op de vloer. Het werd een slang. Mozes denkt, dat is een wonder, zeg. Pak hem bij zijn staartbeet. Mozes pakte die slang bij de staart en het werd weer een staf. Hij zegt, Mozes, doe je hand in je boezem. Mozes deed zijn hand in zijn boezem. Haal hem er weer uit. Hij haalt hem eruit. Helemaal middelaars. Verschrikkelijk zag het eruit. Helemaal met zweren en alles. Verschrikkelijk. Doe het weer in je boezem. Doe het in zijn boezem. Haal hem er weer uit. Haalt hem eruit. Helemaal gezond. Hij zegt, Mozes, dat zijn de wonderen. Als je naar Farao gaat, laat die wonderen zien. En zeg dat ik wil dat hij het volk laat gaan. Mijn volk, Israël is Gods volk. Vergeet het niet, ook vandaag. Ja, maar God, als hun dan vragen, ja, jouw God, vele goden, wie is dat dan, jouw God? Als zij vragen wie ik ben, noem mijn naam en zeg, mijn naam is, ik ben. Ik ben genoeg. Ik ben alles wat je nodig hebt. Ik ben je heelmeester. Ik ben je verlosser. Ik ben je zaligmaker. Ik ben je redder. Ik ben je voorziener. Ik ben je doorbreker. God is alles wat je nodig hebt vandaag. Ik ben. Maar God, ja. Oh God, ik kan het. Net gezien, hè, allemaal. Maar daar zie je die twijfel die toch weer zo groot is. Ik kan het niet, Heer. Ik kan dat niet zeggen, spreken. Daar ben ik helemaal niet goed in. Mozes, je hebt toch een broer? Aaron, hij is een hele goede spreker. Hij gaat... Zie je, God heeft voor alles een antwoord. Hij heeft voor alles een antwoord waar je ook mee komt. Hij zal voor jou praten. Ik zal zeggen wat je moet zeggen. Jij zegt het tegen je broer en hij zal het uitspreken. Opgelost toch? Ja, maar Heer. En nou is het afgelopen. Nou is het afgelopen. Geen gezeur meer. Jij gaat. Je weet wat je moet doen. Dit is je opdracht. Ga. En dan kom je in zo'n sfeer. Dan denk je, nou, ik kan nou wel beter luisteren. Maar luister, lieve mensen, laat het niet zo ver komen bij God. Vertrouw hem. Hij is bij je, hij is met je. Al de dagen van je leven. En dan zegt Mozes, oké. Gaat de berg af, gaat naar Jethro, zijn schoonvader. Naar zijn vrouw Zippora, zijn zonen. We gaan terug naar Egypte. Want... I'm on a mission from God. En daar gaan we volgende keer mee verder.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.